Yes, No Limit. Goeie serie. Het is een serie van 6 weken ongeveer. En 6 of 8, ligt aan hoe je gaat tellen, maakt niet uit. Maar een goede serie waarin we helpen om de limieten die we zelf in onze opvoeding hebben gekregen, zelf opgelegd, religie heeft hem opgelegd, kerk hem hebben hem opgelegd, dat we die limieten op ons leven afbreken. Dat we principes aanspreken, dat we je helpen om vrijgezet te worden van eigenlijk elke limiet. Want God geeft zonder limieten, gaf zijn liefde zonder limieten, gaf zijn geest zonder limieten, geeft overvloed zonder limieten. Eigenlijk alles wat hij voor jou heeft is zonder limieten. En dat is deze serie waar we jou in willen helpen om door te breken. Als je ze gemist hebt, dat is helemaal niet erg. Ze staan allemaal online, je kan ze downloaden, je kan ze delen, je kan ze tweeten, appen, flippen, flappen. Al die dingen kun je gewoon doen. En vandaag had ik als onderwerp, weet je, wij bereiden dit voor als sprekers en krijgen we een onderwerp vaak mee en zeggen, hey, welke wil jij doen en welke krijg jij? En soms plan je zelf, maar soms wordt ook voor je gepland en dat is hartstikke leuk. Zo werkt het in een bedrijf, zo werkt het in de kerk, net zo, toch? Ja, toch? Er zijn heel veel overeenkomsten, hoor. Ik kom misschien straks nog wel op terug, afhankelijk van de tijd. Maar ik kreeg een waanzinnige tekst. Ik kreeg een tekst mee, die gaan we zo lezen, maar die zei eigenlijk, al zou zelfs een moeder zijn kind vergeten. Succes. Al zou een moeder zijn kind vergeten. No limit. Go Robert, ren ermee. En ik dacht, oh Heer, help mij. Maar het is goed gekomen. Anders stond ik hier niet. En dat is het thema eigenlijk van vanochtend. Al zou een moeder haar kind vergeten. En dan ga ik spreken over de limieten die we opgelegd hebben, maar die God eigenlijk afhaalt. En ik ga je rechtstreeks aanspreken. Ik ga je prikkelen. Ik geloof dat God een prikkelend woord voor je heeft. Daarom vond ik zo mooi, Sanne, dat jij vanochtend hier stond te dienen. En niemand had het in de gaten. Maar Sanne is eigenlijk ziek. Ja, dat is zo mooi. Weet je. Je hebt het niet in de gaten. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat iemand doet om te dienen, om te kunnen helpen, om de gemeente van God te bouwen. En daar ga ik vanochtend met jullie over hebben. En God die gaat je aanspreken, ik geloof dat. Ben je er klaar voor? Are you ready? Build the church. Mensen denken, die gasten denken, wat een mafkezen hier. Ja, dat ga ik niet uitleggen. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel voor uw woord die ons gaat helpen om u te zien. Dat gaat helpen om onze eigen limieten af te leggen, door te breken, los te maken. Zodat wij echt limitless, zonder limieten, in uw liefde, in uw genade, in uw kracht en in uw roeping kunnen leven. Heer, maar ik weet, wij weten, dat u het niet alleen voor ons gedaan heeft, maar dat uw hart uitgaat naar deze wereld. Heer, ik bid vanochtend dat die limieten afbreken. Dat onze focus van onze eigen afgaat, van ons eigen leventje, van onze eigen comfortzone, van onze eigen zijn en gericht zal zijn op deze wereld. Heer, open onze ogen, breek onze harten open. In Jezus' naam bid ik dat. Amen. Die tekst, die staat in de Bijbel. Vond ik een goed begin voor een preek. Als je de tekst uit de Bijbel pakt. En die staat in Jesaja. In Jesaja 49, we gaan hem samen lezen. Vanaf vers 14. En dan staat er, Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Dit zijn woorden van God die spreekt. Ik vergeet jou nooit. Al zou je moeder je vergeten. Nou, dat kun je niet voorstellen, toch? Het gebeurt. Maar je kunt het niet voorstellen. Dat is gezond. Maar dan zegt God, al zou je moeder je vergeten. Ik vergeet jou niet. En ik vond het zo mooi. Ik denk, oh, daar ga ik over preken. Ik had een preek voorbereid. Super gaaf. Over hoe God jou niet vergeet. Hoe waardevol je bent. Hoe liefdevol je bent. Hoe je zijn oogappel bent. En dat is allemaal waar. En ik was klaar. En ik was happy. Ik zag dat het goed was. En toen ging ik het nog een keer lezen. En toen heb ik één woord eigenlijk overgeslagen. Die cruciaal was voor de tekst en voor de preek. En ik heb hem helemaal weggegooid. Ik ben overnieuw begonnen. En het is namelijk, toen ik verder las in vers 16, staat er, ik heb je in mijn handpalm gegrift. Ik denk, oh, dat is ook zo mooi, Heer. U heeft mij in uw handpalm gegrift. Dat is nog geen normaal woord. Kan het niet. Geschreven, goed zo. En dan staat ineens, je muren staan mij steeds voor ogen. En toen was ik hem even kwijt. Dacht ik, ik heb helemaal geen muren. En ik dacht, wat een gekke tekst. Ik heb je in mijn handpalm, je muren staan. En toen ben ik teruggegaan en in vers 14 heb ik gewoon overheen gelezen. Er staat, niet ik zeg, maar er staat, Sion zegt. Huh? En ik heb een preek weggegooid. Want dit ging niet over mij, dit ging niet over jou, dat God tegen jou zegt of tegen mij zegt als persoon. Ik zie jou en ik zal je nooit vergeten. Al geloof ik wel dat dat waar is. Het is op zich best een goede preek geweest. Misschien komt hij nog. Maar hij zegt dit tegen Sion. En Sion is misschien tegenwoordig een naam van een kind. Dat kan gewoon, dat is mooi, mooi naam. Maar in de Bijbel wordt er niet gesproken over een persoon als het gaat om Sion. Er wordt gesproken over de stad van God. Sion is eigenlijk de stad van God. De stad waar de tempel is gebouwd. Het ging in die tijd heel vaak over Jeruzalem. Ook wel de stad van David genoemd. En God spreekt hier niet tegen een persoon. Die spreekt niet tegen jou en mij. Die spreekt tegen de stad van God. Die muren, dat spreekt dus over die stad. Maar het is niet alleen een oud-testamentisch woord. Het is niet alleen een woord die in het Oude Testament genoemd wordt als heilige plaats, als stad van God, de stad waar het tempel is, waar God woont. Maar die wordt ook in het Nieuwe Testament regelmatig genoemd. Zelfs tot in Openbaring, waarin Sion nog steeds de stad van God is, waar God woont. En in 1 Petrus 2, er staat dit. In de schrift staat immers, nou dat heb ik je al uitgelegd. In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Want wie er niet op vertrouwen, geldt echter. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Oh, dat ga ik je zo even uitleggen, dat is superleuk. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Daar hebben we net over gezongen. Maar dan wordt hier gesproken over Jezus als de hoeksteen van Sion. Dus het gaat niet alleen over de oud-testamentische stad, want Jezus was er toen nog niet. Maar dit gaat over een huidige stad. Dit gaat over een plek waar Jezus de hoeksteen is. En je moet even onthouden dat dit is geschreven is naar Joden. En er was namelijk een verhaal over de bouw van de tempel. Toen ze werkelijk de tempel gingen bouwen in Jeruzalem, was er op een gegeven moment, kwamen er stenen binnen en die hakten ze heel precies uit. Echt supermooi, want het moest de mooiste gebouw worden die er bestond. De mooiste tempel, de beste plek, want daar ging God wonen. En elk steentje werd uitgehouden. En er was op een gegeven moment één steen, die was raar. Die paste niet. En die hebben ze op een gegeven moment aan de kant gelegd. Die hebben ze een soort weggelegd, niet weggegooid, maar gewoon aan de kant gelegd van, hier kunnen we helemaal niks mee. Deze past niet in de tempel, die zullen we nooit gebruiken. En toen ze bezig waren met bouwen, kwamen ze op een gegeven moment op een bepaald punt dat ze een gat hadden in de muur en dat ze geen steen kon vinden die daar paste. Totdat ze die ene steen weer terugvonden en hem in de muur duwden en hij bleek volmaakt te passen. Dat is een mooi verhaal, toch? Ik was er niet bij, dus ik weet niet of het waar is. Maar Joden die kenden dit verhaal. Dus het is niet alleen dat er staat, Jezus is heel belangrijk. Voor hun was het de vertaling, Jezus is de sleutel en de enige steen die past om het huis van God af te maken. Wauw! Dat geeft mij kippenvel. Dan denk ik, oh man, God die gebruikt zelfs een steen, een letterlijke steen, om het evangelie van Jezus, om zijn liefde en zijn volmaaktheid te prediken voor zijn volk. En deze steen, deze Jezus, is dus de hoeksteen geworden van het huis van God. De kerk waar jij nu zit. Dat is Sion nu. En dan zegt hij zo mooi in diezelfde tekst van 1 Petrus. Dan zegt hij in vers 9. Dan spreekt hij dus tegen ons, tegen jou. Dus u bent nu een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk. Een volk dat God zich verworven heeft voor een bepaald doel. Om grote daden te verkondigen. We zijn dus door die hoeksteen, door de kerk, zijn wij samen gebonden als een volk. Met een bepaald doel. Dus Sion, als God spreekt, ik vergeet jou niet, spreekt hij tegen de kerk. Spreekt hij tegen zijn volk. En misschien heb je dat wel eens gehoord. En dat is goed om te weten dat we hier als volk zijn samengebonden. Als een lichaam van Christus zijn gemaakt. Maar je moet goed beseffen dat God dit is, dat tegen het geheel spreekt. En niet tegen jou persoonlijk. Oeh, dat is een gevaarlijke. God spreekt niet tegen mij persoonlijk. Maar wacht eens even, de afgelopen 80 jaar is de boodschap van de kerk en de maatschappij daaromtrent is een beetje veranderd. De afgelopen 80 jaar zijn we namelijk in de maatschappij zijn wij heel erg individualistisch geworden. Er is een hele belangrijke, zeker na de Tweede Wereldoorlog, waarin we een gemeenschappelijk vijand hadden, een gemeenschappelijke pijn, een gemeenschappelijke ellende. Daarna is er gekomen, maar ik ben toch ook belangrijk. Mijn mening telt toch ook, wie ik ben is ook heel belangrijk. En we hebben als kerk zijn we daarin meegegaan. En dat is op zich helemaal niet erg. We zijn gegaan naar eigenlijk dat een God die spreekt naar een volk. Zijn we gegaan naar God die spreekt naar jou. En ik geloof dat. Alleen we zijn daarbij, denk ik, vind ik, en dit is mijn mening, een beetje doorgeslagen. Namelijk dat wij geloven dat God eigenlijk alleen maar naar ons spreekt. En dat God eigenlijk alleen maar uit is op een relatie met jou. En met mij. En eigenlijk lezen we dan zo'n tekst. En dan zien we dat God mij niet vergeet. En we zijn daarop gericht. Terwijl God niet tegen jou rechtstreeks spreekt. Maar tegen het geheel. En het is zo cruciaal. Juist in deze maatschappij van individualisme. Waarin we eigenlijk gericht zijn op wat wij belangrijk vinden. Wat ik belangrijk vind. Wat nodig is voor mij. Het is mijn lijf. Het is mijn geld. Het is mijn seksualiteit. Het is mijn toekomst. Het is mijn keuze. Ik beslis. Ik bepaal. Niemand vertelt mij wat ik moet doen. Herken je dit? Het is niet alleen mijn 3-jarig kind. Of 7 is die inmiddels. Maar dit is wie wij geworden zijn. Dit is wie ik geworden ben. Dit is wie de maatschappij gevormd heeft. Om te zeggen en gericht te zijn op wat ik wil. Wat ik belangrijk vind. En wat God tegen mij zegt. En ik zie dit ergens als een strategie van de duivel. Zeg ik daarmee dat jij niet belangrijk bent? Dat is niet wat ik zeg. Daar kom ik zo meteen echt wel op. Dus vergeet dat niet. Maar misschien zeg ik wel dat jij niet het belangrijkste bent waar God over spreekt. Want misschien spreekt God wel veel vaker tot het geheel dan tot jou persoonlijk. En als jij het jezelf persoonlijk aantrekt, ga jij ermee doen wat jij wilt. En dat is gevaarlijk. Omdat de Bijbel zelfs spreekt dat jij je eigen hart niet eens kan vertrouwen. En vaak gaat het niet zoals wij verwacht hadden of gehoopt hadden. En dan geven we alsnog God de schuld. En terwijl God misschien zei, maar ik had het ook niet tegen jou. Ik had het tegen jullie. Ik had het niet tegen jou. Ik had het tegen jullie. Voor degene die mij niet kennen, ik ben militair. En ergens begrijpen wij als militairen heel goed dat een opdracht nooit voor een individu geldt. Bij ons bestaan geen opdrachten voor individuen. Bij ons is de opdracht altijd naar het geheel. Een opdracht is altijd in de wij-vorm en in de jullie-vorm. Omdat we beseffen dat je in je eentje nooit een opdracht kan volbrengen. En als ik het zo vertel, dan denk ik, ja, dat is hartstikke logisch. Terwijl als vertalen naar de kerk, is het eerste wat we doen, is dat we vertalen het voor mij. Dat we zeggen, als dit mijn opdracht is, moet ik dit volbrengen. En dan zien we degene die naast ons lopen, vaak niet eens meer als hulp, maar als probleem. En daar zit nou precies het gevaar. Daar zit exact de zwakte en de strategie van de Satan, is om de woorden van God, wel degelijk door God gesproken, zo individueel te vertalen, dat we de naaste, onze eigen mensen, ons eigen volk, zien als probleem in plaats van als hulp. En ik geloof dat het levensgevaarlijk is. En niet alleen ons leven, want jij en ik, wij zijn misschien wel gered. Maar er zijn duizenden mensen waar de missie van God ligt, die dat niet zijn. En wij lopen te eikelen. En dat zeg ik zacht, want hier van binnen voelt een veel sterker woord die ik niet gebruik omwille van de luisteraar. We worden machteloos. En we draaien in cirkeltjes rond in de liefdevolle woorden van God. Ik vergeet jou niet, terwijl God dat voor een doel heeft voor ons allemaal. Allemaal. Dus niet alleen wie je hier ziet of die je kent in je eigen kerk, maar ook degene die je misschien niet ziet in je kerk. Of in je gezin, of in je buurt. Iedereen, God heeft die opdracht voor ons allemaal. Want iedereen hoort bij Sion eigenlijk. Een prachtige tekst in Titus. Ik heb heel veel teksten, ik ben gewoon veel gaan lezen. En ik moedig je aan om eigenlijk opnieuw de Bijbel te gaan lezen. Dat is een goede opdracht. En lees hem nu eens dat hij niet voor jou is geschreven. Oh, echt waar? Ja, echt waar. God houdt van je, oké? Dat is een goede basis. Amen? Maar nu heeft hij niet de Bijbel voor jou geschreven, maar voor je volk. De brief van Efeze, de brief van Galaten, de brief van de Romeinen is niet geschreven aan jou. Die is geschreven aan een gemeente. Die is geschreven aan een geheel. Die is geschreven aan een team. Die is geschreven aan een volk. Daar zit de kracht in. En in Titus wordt dit geschreven. En dan staat er Titus 2 vers 14. Hij is Jezus, heeft zichzelf voor ons gegeven. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen. Ons tot zijn volk te maken. Dus er was een doel. Jezus heeft jou gered. Heeft jou gereinigd. Heeft jou bevrijd. Heeft je ziekte overgenomen. Maar heeft je in een volk geplaatst. Dat was zijn doel. Dat vol ijver is om het goede te doen. Het volk heeft altijd een doel. Vol ijver staat er. Vol passie. Wat Klaas al zei, weet je, als je weet dat Jezus voor je gedaan heeft. Alleen, wij vertalen het vaak. Jezus heeft mij gered, heeft mij gereinigd, heeft mij bevrijd om vol ijver het goede te doen. En we slaan het volk over. De kracht van het geheel missen we. We zeggen vaak dat Jezus voor je stierf. Dat staat er niet. De bekendste tekst is want al zo lief had God de wereld. Wereld. Ja, maar daar hoor ik ook bij. Dat is ook zo. Dat is ook te gek, want een volk bestaat uit mensen, een lichaam bestaat uit leden, dat weten we wel. Dat is goed en dat is waar. Maar er staat in Efeze 5 vers 25, er staat er, mannen, heb uw vrouw lief. Dat is een goede opdracht. Daar mag je op zijn minst amen op zeggen, vrouwen. Niemand. Oké, check. Nou, het is Bijbels. Mannen, heb uw vrouw lief. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Oh, dan lezen we ook weer zo gauw mij. Maar dat staat er niet. Er staat dat Christus zichzelf heeft prijsgegeven voor de kerk. Daar zit zijn liefde. Zijn liefde, zijn bruid, is de kerk, is het geheel en is niet een persoon. Oh jongens, we maken Jezus en God en zijn plan voor deze wereld zo klein als het beperken tot onszelf en onze eigen problemen. Nogmaals, vallen die daarin? Ja, natuurlijk. Maar je maakt God zo klein als je daar stopt. Het gaat God altijd om het geheel. Het ging hem altijd om het geheel en het gaat hem nog steeds om het geheel. En jij bent daar deel van, maar je bent niet alles. Ik zeg, geweldig wat je kunt, maar voor wie zet je het in? Je beseft dat je talent en je gaven door God verkregen zijn. En we spreken zo vaak, misschien wel niet vaak genoeg, over welk doel je het hebt gekregen voor. En het doel is niet jezelf of je verbetering of je verrijking of je groei. Het doel van jouw talent, van alles wat je kan, van alles wat je passie heeft, is het geheel. Is de kerk. En uiteindelijk deze wereld. Jouw redding is echt wel belangrijk, hoor. Maar belangrijk voor wie? Voor jou? Amen. Yes, je bent gered, je bent verzoend met God. Je mag vrij tot de troon komen. Alleen als je daar stopt, dan heb je maar een klein deel van wat God voor jou klaar heeft gegrepen. Dan heb je maar een klein deel van het hart van God gezien. En dan ben je weer bezig met ik. Maar hij heeft jou gered omwille van zijn lichaam. Het is een beeld waar wij als toen wij denk ik 15 en 16 waren of zo. Zo voelde dat toen. Toen wij heel jong waren. Toen waren we een keer aan het praten over roeping en alles. En toen zei ik, weet je, ik denk echt dat ik voor de kerk geroepen ben. Ik geloof echt dat mijn roeping ligt in de kerk. Om de kerk te bouwen, om de kerk te vormen. En ja, toen zoiets van, weet je, ik denk dat mijn roeping... Ja, voornamelijk ook zit in evangelisatie. En daar zat een beetje in te botsen. Weet je dat nog? Kun je nog herinneren? En toen zei ik, ja, weet je, de kerk is echt belangrijk. En zei hij, ja, maar zou jij het bruid van Christus willen aanbieden zonder een oog? En het heeft me altijd aan het denken gezet, nog steeds vandaag de dag, draait mijn passie om de kerk. Maar ik wil geen bruid aanbieden bij Jezus die een oog of een been of een voet mist. Het is zo belangrijk om te beseffen dat Gods liefde en zijn passie uitgaat naar zijn bruid. Maar hij wil een compleet bruid. Een bruid die vol is, een bruid die helemaal is, een bruid die in zijn geheel klopt. En die is niet compleet zolang er mensen buiten dolen zonder kennis en wetenschap van de liefde en het offer van Jezus. Jouw redding is belangrijk. Je wordt gevoegd in de bruid, maar hij doet het omwille van de bruid. Om het geheel, om zijn volk. Ik hoop dat je, we zeggen dan wel eens van... Ja, maar wacht even, dan is er staat in de Bijbel dat er feest is in de hemel als er eentje tot geloof komt. Ken je dat? En die blijft ons focussen, omdat we namelijk weer die één zo ontzettend belangrijk vinden. En het is ook zo, maar het is eigenlijk wel weer een echo van deze maatschappij. Die zegt, maar het draait om die één. Die één is zo belangrijk en die één is ook belangrijk. Maar die één is belangrijk alleen in het perspectief van het geheel. Die één is alleen belangrijk als je vanuit de missie die we hebben en de roeping die we hebben als kerk kan plaatsen en zeggen, die is belangrijk omdat die hier namelijk in hoort. Net als die hoeksteen die zo belangrijk was omdat die precies in de muur paste en hem afmaakte. Ik geloof echt dat er feest is in de hemel, maar ik geloof dat die feest anders is dan wat wij van voorstellen. Misschien is hij inderdaad, woehoe, Pietje is tot bekering gekomen en hij heeft Jezus gezien. Woehoe, feestje, dansen. En ik geloof dat God zegt, woehoe, weer eentje in het lichaam. Weer eentje in dat volk. Weer eentje in het kerk om meer slagkracht te maken. Om die missie mogelijk te maken. Om nog meer te winnen, om nog meer te winnen, om nog meer te winnen. Daar is die één voor God zo belangrijk voor. Ik ben een beetje terug gaan lezen... En want God die roept in het Oude Testament, roept hij zoveel mensen bij naam. Zoveel individuen. Dus ik denk, oh, God is echt wel op die individu gericht. En dat is ook zo. Maar, ik ben eens een beetje langs gegaan. Niet allemaal, daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Maar dat moet je zelf maar eens een keer doen. En ik heb wel een paar even opgeschreven om je even te prikkelen. Want elke keer als God iemand roept, doet hij dat voor het geheel. Hij roept namelijk Abraham om een volk te stichten. Hij roept Mozes om een volk te bevrijden. Hij roept David om een volk te leiden. Hij roept Jona om een volk tot inkeer te brengen. Hij riep Jezus om de hele wereld te redden. Hij riep Petrus om een kerk te vormen. En hij riep Paulus om een kerk te groeien. Iedereen die God riep. Dus ook jou is om het geheel te vormen, te laten groeien, te bloeien, kracht in te laten nemen, de wereld in te laten nemen. En ik hoop zo dat je dat beseft, dat de roeping en de liefde van God voor jou bedoeld is, maar nooit voor jou alleen. Als jij jezelf niet kunt zien in het licht van het geheel en in het belang van het geheel, dan mis je de volledige missie van God. En ik geloof dat je daarmee Gods hart mist. Want jouw roeping, wat die ook is, die dient de kerk. En ik zeg het zelfs zo, en je mag er best niet mee eens zijn, dat is jouw mening. Als de kerk niet dient, hetgene waar jij voor geroepen bent, jouw passie, jouw missie, jouw talent, jouw gave, als de kerk niet dient, is het voor jou meer een probleem dan een nut. Dan zit het je in de weg. Ik heb zoveel jonge mannen gezien en van gehoord die een waanzinnig talent hadden op voetbalgebied of zo. En die het niet zijn geworden omdat ze niet in een team kunnen functioneren. Ik heb zoveel jonge muzikanten gezien die willen groeien en die... Nee, Klaas, ik bedoel jou niet. Ja hoor. Maar het is wel waar. Voor anderen. Ja. Er zijn zoveel muzikanten die een passie hebben en die echt een talent hebben om waanzinnige muziek te maken, maar die niet in een team kunnen functioneren en daar op een gegeven moment helemaal kapot van raken. Er zijn zoveel mensen die getalenteerd zijn, die echt een gave en een roeping van God op hun leven hebben, maar die zien het niet uitkomen omdat ze denken dat het voor zichzelf is. Voor hun toekomst, voor hun geluk, voor hun missie, voor hun leven. En in de kerk zien we dat precies hetzelfde. Dan zien we mensen die ervaren dat God hun geroepen heeft. En ik geloof ook echt dat het zo is. En we zien het ook echt op hun leven. Alleen op een gegeven moment doodbloeden en weggaan. Omdat het niet is geworden wat zij hadden gedacht. En ik huil daarom. Niet om die mensen, ook wel. Maar ik huil erom omdat het lichaam, de kerk, het volk van God kracht mist. Omdat iemand weg is. Omdat iemand kiest om weg te gaan, om iemand kiest om een ander eigen pad te volgen, mist de opdracht kracht. En God die gaat het toch wel volbrengen, daar ben ik echt niet bang voor. Alleen hij heeft wel tijd nodig om iemand anders erbij te halen. Reinhard Bonke die werd geroepen om naties tot God te brengen, weet je dat? Ken je Reinhard Bonke, echt een groot evangelist? En als je vraagt aan hem, en ze hebben het hem gevraagd van, hoe heeft God jou geroepen? Toen zei hij, dat is een grappig verhaal. En dat is het ook, want ik hoorde het, ik vond het echt een grappig verhaal. Hij zegt, God die kwam bij me en die sprak tot me. Hij zegt, Reinhard, je bent mijn derde keus. Oh, nou, dat is bemoedigend. De eerste twee wilden niet. Wil jij? En toen ik dat hoorde, dacht ik, dat zal mij nooit overkomen. Ja, misschien wel dat ik Gods derde keus ben, dat vind ik niet erg. Maar dat ik nee zeg. En ik daag je uit om te kijken naar hetgene waar God jou voor geroepen heeft. Jou voor talent heeft gegeven. Jou heeft geplaatst in de gemeente. Of het nou deze is of een ander, dat maakt me niet veel uit. Maar als je daar geplaatst bent, dat je daarna kijkt, zeg, zet ik in wat ik heb gehad voor mezelf of omwille van het geheel? Ben ik bezig om de missie van de kerk te volbrengen of mijn eigen verlangens? Want God spreekt tot de kerk. En daar ben jij een heel belangrijk deel van. Als je roeping, je passie, je talent de kerk niet dient, wordt het meer een probleem voor je, want je gaat eraan kapot. Dan dat je de nut ervaart. Want het is pas nuttig als je het inzet voor een ander. Weet je, Matthäus, dat is een moment waarin Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen jullie wat ik ben? Een heel bekend verhaal. En zegt Petrus op een gegeven moment, u bent, even kijken hoor, dat moet ik wel goed doen. Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordt Simon Petrus. Dat staat in Matthäus 16, vers 17. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus. Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je, vers 19, de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dit is de missie, dit is de mandaat die Jezus geeft aan Petrus? Nee, aan de kerk. Als wij dit geheel missen, missen we ook dit mandaat. Want dit mandaat is niet aan jou gegeven. De mandaat is gegeven aan de kerk. Aan ons geheel. En de duivel weet donders goed. Die kan ook echt wel zien of wij iets doen uit het mandaat van het geheel of vanuit onszelf. En op het moment dat wij het vanuit onszelf doen, is daar meer gevaar dan bescherming. Want die mandaat is niet bedoeld voor jou alleen. Die mandaat is bedoeld voor de kerk. En daar zit de kracht die deze wereld in mijn beleving nog te weinig ziet. Is omdat wij vanuit onszelf, vanuit onze eigen roeping, vanuit onze eigen missie, deze mandaat inzetten en krachteloos blijken. Terwijl als we deze samen inzetten als geheel, als eenheid, als kracht, dan heeft de wereld nog niet het begin gezien van de kracht en de macht van God. En het heeft te maken met ons hart. Het heeft te maken met mijn hart. Het heeft te maken met jouw hart. En hoe jij kijkt naar de kerk. Hoe je kijkt naar jouw kerk. Niet de kerk in het geheel. Jouw kerk. Waar jij geplant bent. Waar jij groeit. Waar jij bloeit. De sleutels liggen bij de kerk. En wat zijn die sleutels? No limit. Jezus zegt, ik heb je gegeven de sleutels om te binden en te ontbinden. Alles. Om vast te houden en om los te laten. Om te vergeven en niet. Alles ligt bij jou. Er zit geen enkele limiet op de kerk meer. Want jullie hebben alle mandaat gekregen die Jezus ook had. Het geheel heeft het hele mandaat van Jezus gekregen. Ik wil eigenlijk zo meteen eindigen met een citaat die ik opgeschreven heb. En ik heb hem opgeschreven, dus ik ga hem ook voorlezen. Omdat hij eigenlijk te mooi is om gewoon te vertellen. Maar moet je goed luisteren. De rol van de kerk in de missie van God maakt het noodzakelijk voor ons dat wij ons leven in Christus volledig onlosmakelijk zien van de kerk. In de praktijk betekent dit dat we naar onze levens moeten kijken in de wij of ons en nooit in de ik of mij. Onze levens zijn ontworpen om deel te zijn van Gods nieuwe community, de kerk. Door wie de missie van God uitgevoerd wordt. Om onszelf daarvan los te maken of zelfs te denken dat de kerk maar iets is wat erbij hoort, missen wij volledig de plaats die God aan de kerk gegeven heeft in zijn reddingsplan. En ik hoop dat die een beetje schudt. Die heeft mij weer doen schudden. Om weer in perspectief te brengen. Mijn eigen leven. In blik van het geheel. Kijk ik naar mijn leven als een ik of een mij? Of kijk ik naar mijn leven als een wij? Maak ik de keuzes in mijn leven gebaseerd op het wij of op het ik? En ik zit hier middenin hoor. Ik zit hier middenin. Waarin er wordt uitgedaagd of ik de keuzes in mijn leven maak. Wat goed is voor mij. Of wat goed is voor ons. Zou ik iets durven laten zodat jij er beter van wordt? Of zou ik thuis kunnen blijven omdat ik ziek ben? En dat is ook terecht een reden om goed thuis te blijven. Hè? Of durf ik te zeggen, weet je, omwille van het geheel ga ik geven wat ik wel heb. Omwille van het geheel ga ik offeren wat ik heb. Zodat jij er beter van wordt. En ik durf eerlijk te zeggen, ik denk dat de meeste van ons niet weten van elkaar wat de offers zijn. En weet je, daar gaat het ook niet om. Omdat je namelijk niet offert voor degene naast je. Je offert voor het geheel, voor de bruid. Je offert voor Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de focal point van jouw offering. En ik durf te wedden dat bij elke offer die we brengen, dat Jezus vraagt, hoe ga je het inzetten voor de ander? Hoe is dit voor de missie van God? Deze wereld die verloren gaat. Als je hem zelf uitvoert, zal je krachteloos blijken. Als je het samen doet, dan ervaar je de kracht en de autoriteit van God. Als je Jesaja nog een beetje doorleest, en dat is goed om te doen. Waarin hij spreekt over Sion. Dan zegt hij in vers 18, dan spreekt God tegen Sion. Dan spreekt God tegen de kerk. En dan zegt hij, maar open je ogen. Kijk eens om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Je zult hen tooien, hen dragen als een bruid haar sieraden. Je puinhopen. je verwoeste en vernielde land. Weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners. En je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Dit is de missie, dit is de roeping van de kerk. Is om zo groot te worden dat iedereen daarin woont. En dat de vijand wegblijft. Man, daar word je toch enthousiast van. Dat is toch de roeping waarin we deel zijn, waarin we een volk zijn. Is om dit te zien gebeuren. Is dat meer mensen hier komen wonen. In deze veilige plaats, in deze stad van God. En dat de vijand weggaat. De wereld smacht hiernaar. Om dit te zien gebeuren. Om een volk te zien, om hun binnen te halen. Om hun te tooien, om hun te wassen, om hun veilig te maken. En om de vijand te zien vluchten. En om de vijand te zien vluchten. Maar het gebeurt als wij het samen doen. Sion wordt vol en de vijand verdwijnt. No limit. Geen limieten. Als wij daarvoor kiezen. En mijn vraag eigenlijk aan jou is, als ik je uitnodig om te gaan staan, als we samen afsluiten. Kun jij, durf jij, jouw leven te zien in de ogen van het geheel? Kun jij, wil jij, je ik inruilen voor het wij? Je eigen verlangens, je eigen plannen, je eigen roeping zelfs neer te leggen omwille van het geheel. Misschien is het niet nodig, maar ben je bereid? Misschien is het niet nuttig, maar ben je bereid? Of is dat zo belangrijk voor je dat je zelfs het geheel wil schaden, zodat jij beter wordt? Want dat is wat de maatschappij roept. Doe vooral wat jij goed vindt. En Jezus zegt, nee, doe wat ik goed vind. En wat ik goed vind, is altijd goed voor het geheel. Hey, ik weet wat dit vraagt, hoor. En je doet het ook niet voor mij, hè. En je doet het niet voor je leiders. En je doet het niet voor de gemeente. En je doet het niet eens voor jezelf. Maar je doet het voor één doel. Omdat Jezus zijn leven voor jou gaf. Om jou deel te maken van dit geheel. Om jou te redden en deel te maken van zijn volk. En misschien ben je hier en zeg je, maar weet je, ik ken dat helemaal niet zo. Ik wist helemaal niet dat er iemand was die mij zo belangrijk vond om bij zijn gezin te horen, dat hij zijn leven voor mij gaf. Dat er een God was die ondanks dat hij kijkt naar het geheel, mij nog steeds ziet. Want weet je, God die riep ook steeds een persoon voor het geheel. Maar Jezus kwam en die zag het individu. Als je het leven van Jezus volgt in de Bijbel, dan zie je dat hij individuen aansprak. Dat hij kleine, kapotte mensen zag. Dat hij Zacchaeus uit een boom haalde. Dat hij een blinde man liet staan. En dat hij iemand die door het plafond kwam, gewoon genas. Jezus ziet het individu. Maar Jezus zei, het is beter dat ik ga, zodat de geest terugkomt. En wat doet de geest? Die maakt ons één. Jezus ziet het individu en de geest maakt het één. En Jezus ziet jou. En Jezus wil jou in zijn volk. Jezus wil jou in zijn veilige stad. Wil je dat? Ik ga zo tot drie tellen. En als jij zegt, ik wil Jezus als Heer van mijn leven. Ik wil in zijn stad wonen. Ik wil voor het eerst, misschien wel voor het eerst, of misschien wel voor de zoveelste keer. Ik weet niet, je kan niet in je hart kijken. Je leven overgeven aan Jezus. Dan tel ik zo tot drie en dan steek je gewoon kort je hand op. Zodat Jezus dat ziet en dat herkent. En dat het vast ligt in de hemel. En dan ga ik voor je bidden. 1, 2, 3. Amen. Steek je handen weer naar beneden. Amen. Jezus, dank u voor uw offer. Dank u voor uw persoonlijk offer. Om ons, om mij te redden. Heer, wij accepteren het. Wij nemen het aan. En weten dat we gered zijn door uw offer. Weten dat we goed zijn met God. Dat we voor zijn troon mogen komen zonder schaamte, zonder schuldgevoel. Dank u wel daarvoor. Maar nog veel belangrijker. Dank u wel dat wij nu geplaatst zijn in een gezin. In een volk. In een leger. Om uw missie uit te brengen. Om uw missie te volvoeren. Om iedereen te winnen voor u. En ik zegen jullie allemaal. Degene die zijn handen opstak en niet. Omdat ik ervan uitga dat jullie al in dit volk horen. Dat jullie al zijn verbonden in dit volk. En dat jullie samen met mij, samen met degene naast je, dezelfde missie, dezelfde roeping en dezelfde plan van God volgen. En ik zeg jullie met kracht, met de geest die samenbindt. Met de geest die één maakt van al deze talenten, al deze gaven, al deze verhalen, al deze verledenen en al deze toekomsten. Één geheel maakt. Omwille van de missie van God. En het is een gevaarlijk gebed, omdat ik je ook zegen, dus met de stem van God, die jou gaat helpen om neer te leggen wat van jou is en op te pakken wat van het geheel is. Om jou gaat helpen dat je de ik aflegt om het wij op te pakken. En dat is geen fijn proces. Dat voelt gek. En dat voelt naar. Maar je wordt er alleen maar beter van. Je wordt er alleen maar sterker van. Je wordt er alleen maar mooier van. Want de bruid komt samen en de wereld ziet haar en ze is schitterend. En ze ziet jou en ze ziet dat God schitterend is. En zo zegen ik je met kracht van de Heilige Geest om samen te binden. Amen.